Als gemeente hebben we een jaarthema. En het jaarthema dat is daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En in dat kader van dit jaarthema ben ik nu al enkele, ja, misschien wel maanden bezig over de eigenschappen van God te spreken. Omdat we echt weten dat als we God leren kennen, als we in die zin God leren kennen, niet met alleen met ons verstand, maar met een kennis van omgaan met hem, een kennis van ervaringskennis, en we weten wie hij is, wie die almachtige God is, en hem zo naderen, dan ben ik echt ervan overtuigd dat je verandert. Als je God leert kennen en hem in die omgang met hem, om samen echt met hem in die intimiteit te naderen, dan is het zo bijzonder dat je ziet dat mensen veranderen. En vanmorgen wil ik met u, nadat ik heb gesproken over Gods genade, over barmhartigheid, over trouw, ik heb gesproken over Gods jaloersheid, wat heel veel te maken heeft met liefde. Dat God geen liefde deelt met anderen. Wil ik vanmorgen met jullie nadenken over God is liefde. En ik wil daar heel graag een gedeelte voor lezen uit 1 Johannes 4, vers 7 en 8. De teksten die ik gebruik, die projecteren we. En er staat dan in 1 Johannes 4, vers 7 tot en met 9. Geliefde, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat we zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. En voordat ik samen met jullie bid, wil ik nog een gebed met jullie lezen. Bij de voorbereidingen, dan lees ik veel. Als ik zo bezig ben, dan lees ik natuurlijk heel veel in de Bijbel en Bijbelcommentaren. Maar soms lees ik ook dingen wat andere broeders voor ons hebben geschreven. En ik vond een prachtig gebed over de Godsliefde. En dat is van dokter Tozer. Dat is een bekend prediker. En dat wil ik met jullie ook nog lezen. En dat is een gebed van dokter Tozer over Godsliefde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Als uw kinderen zijn we vaak verontrust dat we niet alleen de bevestiging van ons geloof ervaren, maar dat ook ons geweten ons voortdurend aanklaagt. We weten wel zeker dat er niets in ons is dat de liefde zou kunnen opwekken van u, de rechtvaardige en heilige God. Toch hebt u ons uw onsterfelijke liefde verklaard in Christus Jezus. Niets in ons kan uw liefde winnen, maar er is niets in het hele universum dat u kan weerhouden ons toch lief te hebben. We hebben uw liefde niet veroorzaakt, ook niet verdiend. U bent zelf de oorzaak van de liefde waarmee u ons lief hebt. Help ons te geloven in de kracht en in de eeuwigheid van de liefde waardoor wij gevonden werden. Dan zal de liefde alle angst uitbannen. Dan zal ons bezorgde hart tot rust komen. Dan zullen we vertrouwen, niet in wat wij zijn, maar in wie u bent. Amen. Vader, ik wil u zo bidden dat als we over uw eigenschappen nadenken, en vooral als het nu gaat over uw liefde, o God, dan zie ik zo de beperktheid van woorden. Dan kom ik met lege handen tot u en ik smeek u, u zelf bekend te maken door de gebrekkigheid van onze woorden heen. Dat u de harten zult aanraken, dat mensen echt iets zullen ervaren, ook vanmorgen, van die diepe genade, van die diepe liefde, zo getoond aan het kruis van Golgotha. O Heere God, maakt hij zichzelf echt bekend, openbaart hij. Dat wat we soms denken te weten, dat er nog veel, veel diepere lagen in zitten. O Vader, wil u zo met ons zijn en onze harten aanraken. In Jezus' naam. Weet je, als je zo bezig bent met de preek voorbereiden en het gaat over Gods liefde, dan ben ik me zo bewust dat je eigenlijk de eeuwigheid nodig hebt om dat tot ons te laten doordringen. Wat dat betekent, dat God, de Almachtige, de eeuwige, alomtegenwoordige, heilige, rechtvaardige, gerechtige, vol van barmhartigheid en genade, dat Hij, die gewoon van een totale andere categorie is, diegene die geen mens is, die ons totaal niet nodig heeft, die soeverein is, die gelukkig is in zichzelf en lief heeft in zichzelf, die lief heeft in die drie eenigheid Gods en daarin totaal vervuld is, dat die God komt om ons lief te hebben. Ik moest zo denken aan, als ik dan denk over Gods liefde, dan denk ik eigenlijk te staan aan een oceaan, een hele grote oceaan. Ik heb eens gestaan op de Kaap van de Goede Hoop. Er waren twee oceanen, die kwamen daar samen. En dan stel ik me voor, die grote oceanen, daar sta je dan voor. En dat vergelijk ik dan met Gods liefde. En dan doe ik één pink in die oceaan en pak één druppel en dan ben ik verzadigd. Ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Er is maar één persoon op de hele aarde, een mens, die de volledige liefde van God kon bevatten. Omdat hij God zelf was. En dat was Jezus Christus zelf. Maar wij als mensen, wij kunnen eigenlijk, als we een druppel opvangen, als we een druppel drinken van die intense liefde van God, dan zijn we verzadigd. En dat heeft er ook soms tot misverstanden geleid, zoals in 1 Johannes 4 vers 8 eigenlijk gezien wordt, dat God is liefde. En dan wordt dat soms gezien als een alles aanduidende, allesomvattende aanduiding van God. Dat God en liefde hetzelfde is. Dat de liefde eigenlijk een allesomvattende aanduiding is van God. Dat God en liefde identiek is. Met andere woorden, soms wordt dat ook gezegd, dat als we de liefde aanbidden, dan aanbidden we God. En dat is een groot misverstand natuurlijk. Een heel groot misverstand. Want de woorden God is liefde, die betekenen dat die liefde een wezenlijk eigenschap is van God. En dat de liefde een waarheid is over God. En dat de liefde is de manier waarop God in zichzelf is. Maar de heiligheid en de rechtvaardigheid en de trouw en de waarheid en de onveranderlijkheid van God is ook een eigenschap van God. En er zal nooit een eigenschap achterwege gelaten worden om een andere eigenschap te benadrukken. Ik zie het in het pastoraat vaak dat mensen totaal verward zijn in een beeld van God als er iets overkomt. Als ze met ongerechtigheid in aanraking komen. Of dat je zelf iets overkomt wat ongerechtigheid is. En hoe vaak hoor je dan niet, hoe kan het dat God dit toelaat? Omdat God is toch liefde. Maar het is heel erg belangrijk om te benadrukken dat de God waarover Johannes spreekt, de God die de wereld gemaakt heeft, diezelfde wereld veroordeelde door een zondvloed. Dat de God die liefde is, dat hij Abraham riep om een groot volk te worden. Maar dat je ook in het Oude Testament ziet dat hij het volk in ballingschap leidt. Als straf, als oordeel. Dat je ziet dat hij zijn zoon zond. In eerste instantie voor Israël en ook daarna voor ons. Maar dat diezelfde God als het ongelovig Israël Jezus verwerpt, dat Jeruzalem elke steen ondersteboven gekeerd wordt. En dat is zo ontzettend belangrijk, dat je dus ook als we het daar zo dadelijk, wil ik echt proberen in beelden iets naar jullie toe te brengen over Gods liefde, maar dat je het altijd ook in samenhang ziet met alle andere eigenschappen van God. Dat je het altijd in samenhang ziet met de gerechtigheid van God, met Gods rechtvaardigheid En dat Gods gestrengheid eigenlijk, dat zijn afschuw over zonde, dat dat niks en niets afdoet van zijn liefde. Maar dat deze dingen met elkaar samenhangen. Die andere eigenschappen van God, die laten me wel iets zien over die liefde. Als je ziet dat God bijvoorbeeld geen einde en geen begin heeft, dan betekent dat ook dat zijn liefde geen einde en begin heeft. Als het gaat over Gods heiligheid, dan is het zo dat je ziet in de heiligheid van God dat die liefde ook volkomen is en rein en puur is. En als het gaat over Gods eeuwigheid, dat God een eeuwige God is, dan laat dat ook iets zien van die liefde, dat dat een eeuwige liefde is. En omdat deze liefde zo onmetelijk is, ik citeer nog eens een gebed van, over, uit het boek van Tozer. Ik vind het zo prachtig hoe hij dat beschrijft. Hij zegt, omdat deze liefde onmetelijk is, is zijn liefde onpeilbaar diep, als een bodemloze bron, als een oeverloze zee, waarvoor we blijmoedig en eerbiedig knielen, waarvoor we zwijgen, omdat zelfs onze mooiste woorden er alleen maar afdruk aan kunnen doen. En soms voel ik me als prediker als een kleuter. En dat heb ik zeker met dit onderwerp. Weet je, ik moest er denken als een kleuter bijvoorbeeld de eerste keer een sterrenhemel ziet en de eerste keer een ster ontdekt. En hij wijst dan, degene die bij hem zijn, die wijst hij dan, hij kan het niet vertellen wat het is, maar hij wijst eigenlijk van wat hij ziet. Zo voel ik me soms ook als prediker, dat je iets onmetelijks moois eigenlijk ervaart en ziet in die liefde van God. En dat je eigenlijk alleen maar aan bezig bent van je broers en zussen te wijzen naar, je kunt het niet in woorden vatten, maar je wijst, kijk. En dat wil ik ook vanmorgen doen. En proberen jullie te wijzen op iets wat zo onnoemelijk mooi is, wat zo bijzonder is. En ik heb daarvoor gekeken in de Bijbel, hoe kan ik dat nu, die liefde van God, hoe kan ik dat nu gaan overbrengen in de prediking? En ik heb gezocht en ik vond het zo prachtig dat de Bijbel, die geeft ons zo'n prachtige beelden over de liefde van God. En daar wil ik u iets van laten zien, iets van laten proeven en daarna komen we ook tot een praktische uitwerking. Want waartoe moet die liefde dan eigenlijk leiden? Wat is eigenlijk de impact van liefde van God? Maar eerst laat ik u iets zien van, en laat ik u iets proberen te proeven van die beelden die God geeft. Het eerste beeld wat eigenlijk zo bijzonder is, is dat God spreekt over zichzelf als een minnaar. Als een minnaar. Als iemand die bemint. Iemand die een bruid bemint. Ik moet dan denken aan het boek Hooglied. Een heel kostbaar boek wat ik samen met Rietje vaak lees. En als ik haar een tekst geef met de verjaardag, of als er iets bijzonders is, of ik wil haar echt zegenen, dan zoek ik in dat boek, dan kwam mijn eerste gedachtes naar het boek Hooglied. Het is een liefdesbrief van God voor zijn bruid. En zo lees ik die zelf ook. Een liefdesbrief van God voor mij. En dat, in dat boek Hooglied, eigenlijk, dan zie je eigenlijk als je daaruit drinkt, dan moest ik zo denken ook in die voorbereidingen, dat Jezus zegt tegen die Samaritaanse vrouw, maar als je drinkt van het water dat ik ze je zal geven, dan zul je in eeuwigheid geen dorst meer hebben. En zo is dat boek voor mij geworden, dat boek Hooglied. Dat ik daaruit put en drink en daarin Gods liefde, dat zo naar mij toegankelijk wordt en dat ik een kanaal mag zijn, ook naar anderen toe, die ik lief heb, om die liefde uit te drukken. Die ongekende, onvoorwaardelijke liefde die in dat boek wordt beschreven. Soms dat je passages ziet die je dus gewoon in het openbaar gewoon iets durft uit te spreken. Omdat ze zo intiem zijn, zo mooi zijn, als het gaat over een gezelle, over een prachtige beschrijving van de bruid. Hoe die bruidegom dan die bruid beschrijft. En eigenlijk is dat boek een beschrijving van God die zijn liefde wil openbaren. In eerste instantie naar Israël toe en naar de gemeente toe. Maar ik wil het ook heel persoonlijk maken. Ik heb dat boek ook echt met persoonlijk gekeken. En zeg van, hier schrijft God een liefdesbrief, Miel, naar jou toe. En dan staat er dan in Hooglied 8, vers 7. En ik vind dat zo'n prachtige tekst. Want verschillende echtparen waar ik mag voorgaan in hun diensten. Toen ze trouwden, hebben deze tekst gekozen als een trouwtekst. Waar staat dan, vele wateren kunnen die liefde niet uitblussen en de rivieren spoelen haar niet weg. Dat is een beschrijving wat God geeft over die liefde van hem naar ons toe, naar u toe. En dat is zo schitterend om dat beeld zo vast te houden. Een ander boek wat zo spreekt over God als minnaar, dat is het boek Hosea. De eerste drie hoofdstukken die overweldigen me steeds weer opnieuw als ik ze lees, als ik ze weer met echt lees en die eerste drie hoofdstukken, hoe God zich daar eigenlijk openbaart als de gekwetste minnaar. Maar ook iets laat zien van die diepe, diepe liefde, die onvoorwaardelijk. Onvoorwaardelijke liefde wil eigenlijk zeggen, je voldoet niet aan de voorwaarden. Als ik dat ook met mensen bespreek die op het huwelijk voorbereiden, dan zeggen we, weet je wat onvoorwaardelijke liefde is? Weet je wat het betekent om iemand onvoorwaardelijk lief te hebben? Dat je hem lief hebt, terwijl hij niet aan de voorwaarden voldoet. En het boek Hosea, daar zie je eigenlijk in die eerste drie hoofdstukken, zie je dat God zich eigenlijk openbaart als de gekwetste minnaar, maar als een minnaar, die heel ver en heel diep gaat. Dat boek Hosea, dat betekent God is redding. En Hosea die krijgt een opdracht, omdat God iets in dat beeld wil laten zien van zijn profeet. Een profeet die kan niet alleen met woorden spreken, maar ook met hoe die leeft en wat die opdracht doet. En Hosea krijgt een opdracht van God om een overspelige vrouw te trouwen. Je moet je eens voorstellen wat dat voor hem betekent. Hij, de profeet, iedereen die weet in heel Israël, Gomer, de vrouw die hij gaat trouwen, die hij ten huwelijk vraagt, is een hoer, is een prostituee. En hij, de profeet, de man die God heeft gekozen om zijn boodschap te brengen, zegt tegen Hosea, trouw een prostituee. En hij doet dat. En er wordt een zoon geboren. En die eerste zoon die heet, God zegt tegen Hosea, noem hem Israël. Wat betekent verstrooide? Iets wat God laat zien van diegene, de minnaar. De minnaar laat zien dat zijn geliefde is verstrooid. De geliefde is weggegaan bij hem. Zijn hart gaat er naar uit, maar die geliefde is weg, ze is verstrooid. Ze is ontrouw, zoals Gomer ontrouw is in het huwelijk naar Hosea. En dan komt de tweede dochter die wordt geboren. En God zegt tegen Hosea, noem haar Loruhama. Niet begnadigde, niet ontfermde. En dan komt de derde, een zoon. En zegt God, noem hem Lo-Ami. Niet mijn volk. Wat God hier als gekwetste minnaar eigenlijk laat zien, is dat het volk is ontrouw. Maar je ziet dan eigenlijk die intense liefde die God heeft, die onvoorwaardelijke liefde. Want Gomer gaat weg en ze laat zich prostitueren door verschillende mannen. En uiteindelijk is het zo dat als je die eerste drie hoofdstukken leest, je moet het thuis eens lezen. Het is zo bijzonder om dat te lezen, dat Hosea houdt er in de gaten. Hosea, je ziet eigenlijk dat God laat zien van, ik zie waar je naartoe gaat. Ik zie volk waar je naartoe gaat. En ik heb je lief. En als er dan nood aan de man is, dan laat God zelfs door die mannen heen, die haar eigenlijk misbruiken, dan laat hij de sieraden bezorgen en de mantels bezorgen en de kleding bezorgen. En zij weten niet dat het van Hosea is. Maar hij ziet en volgt haar. En dan komt het moment, dan is ze op de slavenmarkt. En dan komt Hosea. En die koopt dat terug voor 15 zilverlingen en 1,5 homer gerst. En die brengt dat terug. Onvoorwaardelijk. Die onvoorwaardelijke liefde. En dan zegt God ook dat hij zegt van, ik zal me over u ontfermen. Logogama, niet begnadigde, zal ik noemen de begnadigde. De niet ontfermde, die zal ik noemen de ontfermde. En Loami, niet mijn volk, zal ik zeggen, u bent mijn volk. Het is toch zo indrukwekkend als je die beelden ziet van bijvoorbeeld ook die minnaar, die geliefde in Ezechiël 16. Daar zie je dat er een kind, dat God beschrijft daar dat hij een kind vindt, een meisje, een navelstreng, niet afgesneden, niet met water gewassen, niet in doeken gewikkeld, niet met zout ingevreven. En dan zegt hij over Israël, maar zo kun je het ook voor jezelf zien, als degene die in de verloren staat eigenlijk is, weggeworpen in het open veld, trappelend in het bloed. En dan komen die schitterende woorden, waarvan je echt zo ziet van, het is soms heel erg moeilijk om dat hardop voor te lezen. Zo bijzonder zijn deze woorden, zo ontwapenend, zo indrukwekkend, hoe God die liefde laat beschrijven. Laat het maar eens even zien, Rachel. In Ezechiël 16, vers 6 tot 10 staat, toen ik voorbij u kwam, zag ik u trappelen in het bloed en ik zei tegen u in uw bloed, leef. Ja, ik zei tegen u in uw bloed, leef. Ik heb u even overvloedig gemaakt als het gewas op het veld. U groeide op, u werd groot en u kwam tot grote schoonheid. Uw borsten werden stevig, uw haar groeide, maar u was naakt en bloot. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u. En zie, uw tijd was de tijd van de liefde. Zo spreidde ik mijn vleugels over u uit en bedekte uw naaktheid. Daarop zwoer ik u een eed en ging een verbond met u aan, spreekt de Heere, Heere, en zo werd u van mij. Daarop waste ik u met water, spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. Ik vind het zo'n schitterende beschrijving van een minnaar. Een minnaar die komt en iets vindt. Andere troostrijke beelden zijn eigenlijk in Psalm 103, vers 13. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Dat is een beschrijving van de liefde van God. Eerst als een beeld van een minnaar. Hier zie je het beeld van een vader. Waar het hart uitgaat naar de kinderen. En in Jesaja 49, vers 15 en 16, daar staat dan, kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot. Zelfs al zouden die het vergeten, ik zal u niet vergeten. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Hier zie je een beeld van een vrouw, en het is ondenkbaar dat een vrouw haar zuigeling zou vergeten. Het is ondenkbaar dat ze zich niet zou ontfermen over het kind van haar schoot. Het is ondenkbaar. Maar God zegt van, stel dat het zou gebeuren. Ik heb je zo lief. Ik zal je nooit vergeten. En toen ik aan deze passage kwam, eigenlijk ben ik even geknield en heb dat, ik ervoer dat ook als iets wat heel specifiek voor ons in ons midden. Heel specifiek iets voor misschien voor mensen die hier vanmorgen zitten. En zich een stuk verlaten voelen. Misschien de liefde van God niet ervaren. En ik wil ook die tekst zo bij u aan uw hart leggen. Dat God echt zegt van, ook al zou, het is eigenlijk ondenkbaar dat een vrouw een kind gebaard heeft en het vergeet. Een kind wat ze zuigt aan haar borst. Dat ze dat zou vergeten. Maar stel, zegt God, al zou het beginnen, zou dat zo zijn, ook al is het ondenkbaar. Ik zal je niet vergeten. En toen ik aan het lezen was over dat we in de handen van God gegraveerd zijn, toen moest ik denken aan Golgotha. Moest ik denken aan Jezus. Dat Hij die tekenen draagt, gegraveerd de handen gegraveerd. En als hij daar naar kijkt, dan ziet hij u. Dan ziet hij jou. Gegraveerd in zijn hand. Zo indrukwekkend. Wat heeft dat nu voor uitwerking? Als je nu weet van dat God zo ontzettend van je houdt. Wat is dan de praktische toepassing? Eerstens is het altijd zo moeilijk om het te omvatten. Want we zijn altijd geneigd om liefde te verdienen. Om iets te doen dat iemand van ons houdt. Ik vind het zo schitterend dat God van me houdt niet om datgene wat ik gedaan heb voor hem. Maar om datgene wat wie hij is. Zoals Tozer dat zo prachtig in dat gebed zet. Maar wat is nu de diepste uitwerking in uw leven? Als je diep echt beseft dat God van je houdt. Dat die onvoorwaardelijke liefde die God heeft voor u. Wat heeft dat voor uitwerking in het praktische leven? Weet je, elk mens. En ook als je in het pastoraat vaak met mensen spreekt. Dan zie je eigenlijk dat elk mens kent die emotie angst. Er zijn heel veel dingen die eigenlijk daarna terug te leiden zijn. Problemen die mensen eigenlijk hebben als het bijvoorbeeld gaat over bezorgdheid. Als ze bezorgd zijn en hun dat zo te neerdrukt. Dan heeft de wortel, die wortel is angst. En je ziet eigenlijk die angst, die eerste angst. Ik vind het zo schitterend. Ik zei dat nog vanmorgen tegen Rietje. Rietje, mijn vrouw voor de gasten. Ik zei tegen Rietje van, ik vind het zo schitterend als je Genesis 3 eigenlijk leest. Zo kort omvattend, waar de eerste keer angst geopenbaard wordt. En angst, dat betekent eigenlijk dat de mens die valt in zonde. En dan zie je eigenlijk het allereerste wat hij ziet is naaktheid. Hij ziet dat hij naakt is. En die schade die er eigenlijk aan hem wordt gedaan, die naaktheid die hij ziet, dat is eigenlijk dat hij zijn identiteit is kwijtgeraakt. Het beeld wat God eigenlijk geeft, het beeld van hem, van God in de mens, is die kwijt. En het doel wat God met het leven heeft, het bestaan, is aangetast. En je ziet die schade in zichzelf, omdat er besef is van goed en kwaad, en je ziet ook dat de kwaad overheerst in zijn leven. Wat voor een verschrikking zal dat niet moeten zijn met Adam en Eva als Kain en Abel. Dan dat ze dan zien wat het gevolg is van hun zonde. Wat het gevolg is dat het kwade eigenlijk gaat overheersen over het goede. Je ziet de schade in de medemens, want hij schaamt zich. En hij gaat zich met schorten omkleden. De schade die er is in de relatie met God, omdat hij zich gaat verbergen tussen de bomen. En de schade die er is in de schepping, omdat er doorn en distel zijn. En je ziet in dat beeld, zie je eigenlijk de reactie van de mens na de zondeval, wat het betekent als er angst in je leven regeert. Als er angst regeert door die vervreemding, vaak wordt dat niet in verbinding met God gebracht, wordt dat ook niet met de zondeval in verbinding gebracht. Maar als je dieper na gaat vragen, dan zie je eigenlijk dat de reactie van mensen op angst is dat ze zich gaan verstoppen en dat ze zich gaan bekleden. En dat bekleden met die schorten, dat is iets wat buiten de... Dat kan zijn met geld, dat je angst gaat compenseren met geld, dat je angst gaat compenseren met macht, dat je angst gaat compenseren met carrière of met het ontvluchten. Door te vluchten in drugs of door te vluchten in alcohol om te vergeten. En dat zijn alles gevoelens, angst brengen gevoelens van kwetsbaarheid en onbeschermd zijn eigenlijk naar boven. Angst om nog meer beschadigd te worden. En de strategie is om te bedreigen, om te voorkomen, om jezelf te beheersen, of jezelf te beschermen en dat je gaat vermijden, ontwijken, je gaat terugtrekken. Of anderen zelfs, die reageren agressief en zullen erop slaan. Zoals Saul David achtervolgt vanuit angst dat hij van de troon wordt gestoten. Hoe is die relatie dan nu tussen angst en liefde? Waarom breng ik die verbinding? Die verbinding die is omdat de Bijbel daar een gezond antwoord op geeft op angst. In 1 Johannes 4 vers 18, daar staat, laat die tekst maar zien, er is in de liefde geen vrees, maar volmaakte liefde drijft vrees uit. Er is in de liefde geen angst, maar de volmaakte liefde die drijft die angst uit. Weet je, angst, bezorgdheid, dat heeft te maken met dat je je niet volledig bewust bent dat je geliefd bent door God. Er is iemand die onvoorwaardelijk lief heeft. Die zo onvoorwaardelijk lief heeft, zoals in Hooglied, zoals in Hosea, zoals die moeder die haar kind niet vergeet. En ik moet mezelf ook altijd tot de orde roepen. Want misschien zijn hier wel mensen die hebben angst voor hun gezondheid. Of angst om hun werk te verliezen. Of je hebt angst voor een gebroken huwelijk. Er zijn angsten dat je geliefden weggaan. Angst. En dat kan zo ver gaan dat iemand totaal blokkeert. En niemand kan functioneren. En ik vind het zo indrukwekkend om ook als ik zelf mijn angsten, ik deel mijn angsten dan met Rietje of met een goede vriend. Maar het is zo indrukwekkend om angst een halt toe te roepen door te zeggen, ik ben geborgen in de handpalm van God. En wat er ook gebeurt, hij houdt van mij. Het is geen enkele garantie. Als ik ook in de Hebreeënbrief zie, dat er is geen enkele garantie dat er mij niks van kwaad zal door gebeuren. Er is geen enkele garantie als je Psalm 23 zit, dan staat er van ik ga er doorheen. In de Statenvertaling staat in de schaduwen des doods. Het dal van de schaduwen des doods. En je gaat er doorheen. En God bewaart je daar niet voor. En dan zal ook die angst komen als iets, een doodsangst kan er zijn. En dan is het zo indrukwekkend dat God zegt, er is een antwoord op angst. En dat is mijn liefde voor jou. De geborgenheid die jij kent in mij. Ik zal met je zijn al de dagen van al de dagen, altijd, zal hij met ons zijn. Zou ik je vergeten? Zou ik je kunnen vergeten? Zelfs als een vrouw, een moeder, de zuigeling vergeet. Ik zal je niet vergeten. Ik moet dan ook zo denken aan Gomer. Ik moet zo denken aan dat ik soms van God verwijder. En ik dan denk dat hij minder van me houdt. Wie overkomt dat niet? Dat je jezelf zo ontzettend tegenvalt. En het is zo indrukwekkend dat God door deze beelden laat zien dat het onvoorwaardelijk is in zijn Zoon Jezus Christus. En mocht je hier zitten met angsten. Als je echt angsten kent. Dat je zegt van, ik weet niet hoe ik morgen de dag door moet komen. Ik blokkeer. Of in mijn werk. Of in mijn huwelijk. Of in mijn relatie met de kinderen. Ik blokkeer omdat ik bang ben voor mijn gezondheid. Dan is het zo indrukwekkend om over Gods liefde na te denken. Om daar te zoeken, zijn aangezicht te zoeken. Ook dat met anderen te delen, die je eigenlijk brengen met die beelden tot voor zijn troon. Die je wijzen op Gods liefde. Die je wijzen wat God door zijn Bijbel en door zijn woord aan u wil openbaren. Ik wil zo even stil zijn met u. En we hebben gekozen ervoor om het avondmaal na de prediking te vieren. En daar heb ik ook heel bewust voor gekozen. Ik heb dat even voor de dienst tegen Sietse gezegd. Laten we het avondmaal na de prediking vieren. Zodat je daarover kunt nadenken. Het is een liefdesmaal. Het avondmaal is ook een liefdesmaal. Een maal waarin je zegt van, o God, zoals 1 Johannes 4 laat zien. U had me zo lief dat u uw zoon gegeven heeft voor mij. Zo groot is die liefde. En als ik daar een druppel van drink, ben ik al verzadigd. Laten we zo in die rust zo samen avondmaal vieren. Ik wil Mathieu en Sietse zo vragen om even in die stilte echt... misschien dat mooie Engelse lied nog even in stilte te spelen. Dan zullen we zo samen ons zo voorbereiden op het avondmaal. Voordat we dat doen, wil ik ook echt nog heel erg graag bidden dat God u echt nadert in die angst, als er angsten zouden zijn in uw leven. Vader, we willen u zo bidden dat u kent ons hart. U weet ook wat we beleven, ook tijdens zo'n prediking. Of we zijn afgeleid, of dat u diep tot onze ziel kunt naderen. Ik wil voor diegenen bidden die angsten kennen. Die diepe nood kennen van bezorgdheid. Ik wil u zo bidden. Dat u door uw woord heen en door uw Heilige Geest uzelf openbaart. O Vader, dit is ons gebed. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.